In Lucas 9 nemen wij de draad weer op en komen daar bij vers 30. Waar staat, oh, bij vers 29, sorry. Komen daar bij vers 29. En als hij bad, werd de gedaante zijns aangezichts veranderd en zijn kleding wit en zeer blinkende. Zijn aangezicht in de betekenis van zijn verschijning, hoe hij eruit zag. De gedaante zijns aangezicht werd veranderd en zijn kleding wit en zeer blinkende. Wat we hier uitgebeeld vinden is eigenlijk de opstanding en verheerlijking van Christus. Als hier staat zijn gedaante zijns aangezichts werd veranderd, dan denk ik ogenblikkelijk aan de uitspraken in Filippenzen, waar staat dat wij met ons hemels burgerschap en op grond daarvan verwachten de komst van de zaligmaker die ons vernederd lichaam veranderen zal en gelijkvormig maken aan zijn heerlijk lichaam. Maar hier gebeurde dat voor de gelegenheid, voor korte tijd, met de Heer Jezus, terwijl hij nog was in de dagen zijns vleeses en inderdaad in een vernederd lichaam, dat lijkt me duidelijk. En zijn kleding werd eveneens veranderd, wit en zeer blinkende. En op gelijke wijze werden ook gezien, dat is vers 30, twee mannen spraken met hem, welke waren Mozes en Elia, de welke gezien zijnde in heerlijkheid, dat wil zeggen ook zij, verschenen daar in zo'n verheerlijkte gedaante. Twee figuren, hoofdpersonen eigenlijk, uit de oudtestamentische geschiedenis. Bovendien zou men voor de gelegenheid zich ook herinneren de situatie van Mozes, van wie beschreven staat in het Oude Testament dat hij zelf van gedaante veranderde. Dat wil zeggen dat hij een lichtgevende, een blinkende gestalte kreeg, zodanig dat de Israëlieten er niet tegen konden en Mozes vroeg of hij niet beter een bedekking over zijn aangezicht zou leggen, hetgeen hij toen ook deed, waarmee hij een uitbeelding werd van de bedekte heerlijkheid onder de wet, onder het oude verbond. Want in het Oude Testament vinden wij wel degelijk Christus aangekondigd, wel degelijk ook de verheerlijkte, maar zoals 2 Korinthe 3 dat becommentarieert, daar lag als het ware een bedekking over. Maar zegt Paulus, wij leven daar niet onder. Wij leven onder het nieuwe verbond, waarin de bedekking is weggenomen en wij geacht worden een blik te kunnen werpen, in dit geval overdrachtelijk, op een verheerlijkte Christus, uiteraard. Het een en ander over Mozes staat beschreven in Exodus 34. Een blinkende gedaante. En van Elia herinneren we ons de laatste keer dat we hem zagen. Nou ja, wij zagen hem niet, maar bij wijze van spreken natuurlijk. In een vurige wagen, vurige paarden enzovoorts. Als u mij vraagt, een blinkende en lichtgevende gestalte. En zo verdween hij. Waarna men later niet alleen gezocht heeft naar de overblijfselen, dan wel het graf van Elia, maar uiteindelijk ook naar de overblijfselen, dan wel het graf van Mozes. En in beide gevallen werd het niet gevonden. Wij begrijpen ook waarom, mag ik aannemen. Ja. Zij waren niet in een graf, de Heer had hen nog nodig. En hier verschijnen ze opnieuw ten tonele. Om te beginnen bij de Heer Jezus, want daar gaat het natuurlijk primair om. Zijn gedaante werd veranderd en zijn kleding wit en zeer blinkende. En daarna staat er de term gezien zijnde in heerlijkheid in vers 31. En daarom noemen wij dit ook de verheerlijking op de berg. Maar sprekend over de heerlijkheid van Christus, komen wij terecht bij zijn tegenwoordige positie en hoedanigheid en functie, namelijk die van hoge priester van het nieuwe verband. Wij lezen daarover in Hebreeën hoofdstuk 5... waar in mijn Bijbel boven staat, Christus overtreft Aaron, want Aaron was ongetwijfeld een historische figuur, maar het neemt niet weg dat hij tegelijkertijd symbolisch is. Dat wil zeggen, hij is een illustratie op voorhand van Christus, zoals dat ook geldt trouwens voor zijn broer Mozes. En in mijn Bijbel staat boven Hebreeën 3. Christus overtreft Mozes. En hierboven hoofdstuk 5. Christus overtreft Aaron. Want beide zijn op hun manier een voorafschaduwing, een beeld van Christus zelf. En over hur wordt niet gesproken. He? Maar deze twee kwamen we dus vanmorgen al tegen. Maar er staat in Hebreeën 5... Want elke hoge priester uit de mensen genomen wordt gesteld voor de mensen in de zaken die bij God te doen zijn, opdat hij offeren, gaven en slachtofferen voor de zonden. Een hoge priester die behoorlijk, zoals het behoort, medelijden kan hebben met de onwetenden en dwalenden, overmits hij ook zelf met zwakheid omvangen is. En om dezelfde zwakheid wil, moet hij gelijk voor het volk als voor zichzelf offeren voor de zonden. En niemand neemt zichzelf die eer aan om hoge priester te zijn. Want het is weliswaar een functie. En dus een functioneren, werk zeg maar. Maar het is een eer om uit de mensen te worden genomen en gesteld te worden bij God in de zaken die voor de mens te doen zijn, uiteraard. En dan wordt hier gesproken over priesters in het algemeen, dat wil zeggen die van het Oude Testament, maar tegelijkertijd over Christus zelf, die immers uit de mensen genomen werd. Dat is een van de redenen waarom hij mens moest worden, eerst. Die uit de mensen genomen werd en gesteld is inmiddels bij God in de zaken die daar voor de mens te doen zijn. En dan staat er dus in vers 4, niemand neemt zichzelf die eer aan, maar die van God geroepen wordt. Gelijkerwijs als Aaron. Hij werd zomaar ineens van Gods wegen aangewezen. Alzo, op gelijke wijze, heeft ook Christus zichzelf niet verheerlijkt. Daar heb je de term. Christus heeft zichzelf niet verheerlijkt om hoge priester te worden. Maar hij is verheerlijkt geworden door degene die tot hem gezegd heeft, gesproken heeft. Deze officiële woorden. Gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. En met die woorden, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd, werd de Heer Jezus tot Christus, maar ook werd daarmee de Christus tot hoge priester gesteld. Staat hier, en er staat nog achter, gelijk hij ook in een andere plaats zegt, gij zijt priester in der eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. Beide uitdrukkingen worden geacht gesproken te zijn geworden toen de Heer Jezus uit de dood opstond. Dat weten wij zeker, omdat de Bijbel het zelf zegt. Want de woorden hier uit Hebreeën 5 vers 5, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd, zijn ontleend aan Psalm 2, vers 7 in het bijzonder, waarvan in Handelingen 13 vers 33 gezegd wordt dat deze woorden van toepassing zijn op de opstanding van de Heer Jezus Christus uit de dood. Staat daar letterlijk in de toespraak van Paulus in Antiochië. Er hoeft geen twijfel over te bestaan. Met andere woorden, de Heer Jezus werd verheerlijkt in zijn opstanding en hemelvaart. En die verheerlijking hield in, onder andere, maar die hield in dat hij werd gesteld tot hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Die woorden worden hier vele malen herhaald in deze brief, dus ga ik me verder niet op in. En die woorden luiden niet alleen, gij zijt priester in de eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek, ontleend aan Psalm 110, Daar staat dat. Maar ook luiden die woorden, gij zijt mijn zoon. Heden heb ik u gegenereerd. Want tegenwoordig ga ik op dit soort zaken wat uitgebreider in, omdat ze onbekend blijken te zijn. Waarschijnlijk niet bij u, maar het doet er nou niet toe. Gij zijt mijn zoon, is de aanstelling tot zoon. Hier wordt hij als zoon aangewezen en daarmee aangesteld. Ook officieel, vandaar dat de datum min of meer erbij genoemd wordt. Heden, zoals dat in notariële akten nog steeds gebruikelijk is. Hè? Heden en dan volgt de datum enzovoort. Heden heb ik u gegenereerd, maar dat is de aanstelling tot zoon. Maar aanstelling tot zoon is aanstelling in het eerstgeboorterecht. Dat is wat het is. Ja, dat, je kunt dat uit het Oude Testament gewoon oppikken. Isaac had twee zonen. Ze waren allebei zonen van Isaac, Esau en Jacob. Maar Isaac wees Jacob aan als zijn opvolger. En die stelde hem dus plechtig aan tot zoon. Via de zegeningen die gegeven werden. En diezelfde handeling, zo'nzelfde handeling, komt vele malen voor in het Oude Testament. Enzovoorts. Dus zoonstelling is aanstelling in het eerstgeboorterecht. En eerstgeboorterecht houdt, tenzij anders vermeld, houdt dat in priesterschap. Op laag of hoog niveau, dat maakt nog verder niet uit. Hangt er ook vanaf of het niveau van die zoon laag is of hoog. Het hangt er vanaf in welk milieu dat gebeurt. Maar niettemin, eerstgeboorterecht. Als iemand in de familie eerstgeboorterecht heeft en daarmee dus hoofd van de familie is officieel, is hij ook voor de religie, voor de godsdienst verantwoordelijk en dat maakt hem tot priester. En mocht de familie zo groot zijn dat het een heel volk betreft, ik weet nooit waar die grens ligt, dan houdt dat uiteraard ook in dat hij koning is. En vandaar dat koningschap en priesterschap thuishoren bij één en dezelfde persoon, tenzij anders vermeld. Ik zeg dat met grote nadruk om aan te geven dat de situatie onder Israël, waarbij priesterschap, koningschap en notabene daarnaast alsnog eerst geboorterecht gegeven waren aan drie verschillende stammen in Israël. Dat is niet de regel, dat is de uitzondering. Dat is alleen onder Israël en eigenlijk alleen onder de wet als het er helemaal over gaat. En als het goed komt, ooit nog eens met Israël, en het komt het, dan wil zeggen dat die drie dingen alsnog inderdaad bij elkaar komen. In ieder geval in de persoon van de Heere Jezus Christus, die wij kennen sowieso als koning en hoge priester naar de ordening van Melchizedek, waarbij koningschap en priesterschap sowieso verenigd zijn. Maar als zoon kennen we Christus wel degelijk als de eerstgeborene. Dat wil zeggen als degene met het hoogste erfrecht en dus als de eerstgeborene aller creaturen en hoe dat maar heten mag. Er zijn talloze schriftplaatsen in het Oude Testament en in het Nieuwe die dat illustreren of gewoon letterlijk bevestigen. Dat laatste in de eerste plaats. Hoe dan ook, de verheerlijking van de Heer Jezus vindt pas plaats in zijn opstanding. Die heeft plaatsgevonden en hij is in ieder geval, en daar gaat het me nu maar om, hij is in ieder geval aangesteld in de functie van hoge priester. En waar het is naar de ordening van Melchizedek, betekent het ook dat hij koningschap heeft ontvangen. Alleen van het koningschap zegt de Bijbel dat dat weliswaar officieel correct is, maar dat in de praktijk dat koningschap alsnog moet beginnen in de toekomst. Nou ja, en hoe is dat, hè? Mensen hebben moeite mee met die gedachte, hij is koning, maar hij doet er niks mee, want dat betekent het toch. En dan zegt u, dat is toch onbegrijpelijk. Dan zeg ik, nee, want we hebben in het Oude Testament een uitgebreide geschiedenis van de koning van Israël. Dat was David, die officieel tot koning gezalfd was van Gods wegen. Op dezelfde wijze als dat zijn voorganger Saul dat was. Nou, niet helemaal identiek, maar op dezelfde wijze. Ze werden allebei door Samuel op Gods bevel tot koning gezalfd, achtereenvolgens. Maar terwijl David al gezalfd was, had hij nog in de praktijk die koninklijke macht niet, omdat Saul nog op de troon zat officieel. En heel die geschiedenis in 1 Samuel, het boek bedoel ik nu, hè, heel die geschiedenis geeft ons illustraties, dat wil zeggen episode op episode, geeft ons illustraties van onze tegenwoordige tijd, waarin de Heer verhoogd is geworden, de zoon van David, officieel gezalfd is geworden bij zijn opstanding uit de dood, toen hij de zalfolie, namelijk de Heilige Geest, ontving, definitief met zijn opstanding. Maar zijn koningschap wacht in de praktijk in deze wereld is op de dood van Saul. Dat wil zeggen, het einde van de heerschappij van de wet en daarmee het einde van het judaïsme, maar eigenlijk van alle religie. Ja, daar is voldoende over te zeggen om een hele week over te praten natuurlijk. Misschien doen we dat ooit nog een keer. Maar het is een uitgebreide geschiedenis. Het is zeer illustratief voor onze tegenwoordige tijd. En het maakt het voor ons mogelijk om te begrijpen hoe die situatie is. De Heer Jezus Christus, zoals David, wordt in deze wereld verworpen. Hij is weliswaar van Gods wegen tot koning gezalfd. Maar in deze wereld wordt hij verworpen. Er is voor hem nog steeds geen plaats in de herberg, om zo te zeggen. Dat komt pas in de toekomst. Nou, dat is waar het over gaat. Maar het neemt niet weg dat David een hele verzameling volk om zich heen had die bij hem veilig was. Dat staat er ook en dat belooft David hen ook enzovoorts. Dat wil zeggen, hij functioneerde in de praktijk als een beschermer van degenen die hun toevlucht tot hem namen. En dat is een illustratie van de priesterlijke functie van Christus. Afgezien dan nog van het feit dat David bepaalde priesterlijke handelingen verrichtte die hem eigenlijk niet toegestaan waren, maar voor de gelegenheid wel. Maar goed, daar heb ik het nou verder niet over. Waar het om gaat is dat deze verheerlijkte Christus die gezien wordt voor de gelegenheid op de berg der verheerlijking, dus een uitbeelding is tegelijkertijd van de priesterlijke functie van Christus. Verheerlijk. Om hoge priester te zijn. En daarmee zijn we weer waar we vanmorgen ongeveer mee eindigden. Namelijk, de Heer Jezus ging op de berg om te bidden. En dat is de priesterlijke functie. Om zijn volk te vertegenwoordigen bij God. En zo verder. Het is wat hij deed. Zie. En wat die verheerlijking van Christus betreft, men zou er wellicht naast leggen Johannes 7, het Johannes-evangelie. Dus aan de ene kant eigenaardig dat die verheerlijking op de berg daar niet genoemd wordt. Aan de andere kant moet ik u zeggen dat als dan al ergens bij een van de evangelisten gesproken wordt over de heerlijkheid van Christus op een of andere wijze, is het toch in het Johannes-evangelie, juist daar. Omdat dat meer dan enige der andere evangelisten spreekt over de tegenwoordige positie van Christus in de hemel aan de rechterhand Gods, verheerlijkt en wel tot hoge priester. In hoofdstuk 7 van Johannes, evangelie, lezen wij dat de Heer Jezus zegt vanaf vers 37... Zo iemand dorst, die komen tot mij en drinken, die in mij gelooft, gelijkerwijs de schrift zegt, stromen des levende waters zullen uit zijn binnenste, uit zijn buik vloeien. Ik weet niet of ik het nou moeilijk maak, maar die buik, dat binnenste, is het binnenste van de Heer Jezus zelf, hè? Hij had dus ook kunnen zeggen, zullen uit mijn binnenste vloeien. En als dat er zou gestaan hebben, zou je het schriftgedeelte hier veel makkelijker begrepen hebben. Maar het punt is dat de zinsnede ontleend is aan Jesaja 12. En daarom komt het wat ongelukkig in deze context te staan. Maar daar wordt gesproken over de Messias als de bron van levend water. en dus van eeuwig leven eigenlijk, dat uit hem zal voortkomen en zal gegeven worden aan degene die tot hem komt. Als u een parallel zoekt, dan moet u terecht in Handelingen hoofdstuk 2, waar staat dat de Heer Jezus die beloofde Heilige Geest heeft ontvangen. Staat daar. In zijn opstanding namelijk. En dat diezelfde Jezus die die geest heeft ontvangen, diezelfde geest geeft aan degene die gelooft. En dus deze Jezus heeft dit uitgestort dat gij nu ziet en hoort. En daar vind je dus geïllustreerd hoe de geest die wij ontvangen voortkomt uit de Heer Jezus Christus. Want al wat tot ons komt van Gods wegen komt tot ons door de Heer Jezus Christus. En hier spreekt hij dan over water, maar dan komen we bij het volgende vers, vers 39. Dit zeide hij van de geest, de welke ontvangen zouden degene die in hem geloven. Ik vind hier zelfs een verwijzing in mijn Bijbel naar Handelingen 2 vers 17. Dat zal wel ongeveer kloppen, want de Heer Jezus zelf was de eerste die geest ontving en hij werd oorzaak van eeuwige zaligheid voor alle die hem gehoorzaam zijn. Dat wil zeggen, hij werd de bron voor ons van dat leven, dan wel van die geest, dan wel van dit levende water. Dit zeide hij van de geest, de welke ontvangen zouden. Ik hoop dat u dat woord ook begrijpt. Verleden, toekomende tijd, leuk is dat, hè? Is het nou verleden of is het toekomst, hè? De welke ontvangen zouden, gezien vanuit het verleden, maar gezien naar de toekomst. Het was de bedoeling dat degenen die in hem geloven die geest zouden ontvangen. Het was echter nog niet gebeurd en het gebeurde ook hier nog niet. En er staat achter waarom niet. Want de geest was nog niet. Heilige Geest. De geest was nog niet, overmits Jezus nog niet verheerlijkt was. Implicerend dat pas na de verheerlijking van Jezus deze geest gegeven zal worden aan een ieder die gelooft. En we lezen weer dat stukje in Handelingen 2 uit de toespraak van Petrus in Jeruzalem. Daar staat het precies zo. God heeft deze Jezus opgewekt en heeft de belofte des Vaders ontvangen. En hij die deze belofte des Vaders ontvangen heeft, dat is die beloofde Heilige Geest dus, heeft dit uitgestort dat gij nu ziet en hoort. En daarna zegt Petrus, bekeert u en laat u dopen, want u komt de belofte toe. Zo gaat het maar net. Hè? Maar hier staat dus, overmits Jezus nog niet verheerlijkt was. En dat bedoel ik maar, dat gebeurde in zijn opstanding. En die situatie op de berg der verheerlijking is op voorhand daar een uitbeelding van. Zo vind je dat ook in hoofdstuk 12 van het Johannesevangelie. Johannes 12. Dat is ter gelegenheid van de zogeheten intocht in Jeruzalem. Vers 14, Jezus vond een jonge ezel en zat daarop gelijk geschreven is, vrees niet gij dochter Sions, zie uw koning komt zittende op het veulen, in de zin van een mannelijk veulen, ener ezelin, doch dit verstonden zijn discipelen in het eerst niet. Wat verstonden ze niet? Dat is een gehoorapparaat nodig. Wat verstonden zij niet? Zij zagen het plaatje, maar ze wilden liever letterlijke tekst, want symboliek sprak hen niet zo aan. En zij misten dus het hele verhaal. Later verstonden ze het. Hoe kwam dat? Omdat later de Heer Jezus verheerlijkt was en zij dus als gelovigen de Heilige Geest hadden ontvangen, die hen in heel de waarheid zou leiden. En toen begrepen ze het wel, daar staat het. Doch dit verstonden zijn discipelen in het eerst niet, maar als Jezus verheerlijkt was, Toen werden zij indachtig dat dit van hem geschreven was en dat zij hem dit gedaan hadden. Want de woorden, zie uw koning komt zittend op het veulen eener ezelin, en die uitdrukkingen meer, die komen natuurlijk uit Zacharia hoofdstuk 9. Maar het plaatje is eenvoudig genoeg. Want de ezelin is als vrouwelijk dier een uitbeelding van de vrouw, namelijk Israël. En het mannelijke veulen dat daaruit was voortgekomen is een beeld van de mannelijke gemeente die ook tot zoon gesteld zal worden. De mannelijke gemeente die bestuurd wordt, bereden wordt, is wat lastig te zeggen nu, maar die bestuurd wordt door de Heer zelf. Hebben die nog? Dat is dat jong ener ezelin. Het jong van een jukdragende ezelin staat er zelfs bij gelegenheid. Want Israël, de vrouw, de ezelin, was onder het juk. En van het jong staat bij gelegenheid, van het veulen staat bij gelegenheid, dat hij nog nooit bereden was geworden. Had nog nooit een last gedragen. Dat is de gemeente. En dat hebben ze ongetwijfeld later begrepen. En toen hebben ze schrift met schrift vergeleken. En al die ezels uit de Bijbel is opgezocht. Hè? En dan vind je het ook niet meer zo gek dat Saul de ezels kwijt was. Hè? Want ezels en Saul, dat hoort eigenlijk niet bij elkaar. Want Saul is de wet. Maar goed, ga er niet verder op in. Denk daar nou maar eens over na. Die plaatjes zou je toch moeten herkennen. Toch? Langzamerhand. En ik vroeger me denken dat in de Bijbel geen plaatjes stonden. Maar er zijn er nogal veel. Zij verstonden dit eerst niet, maar als Jezus verheerlijkt was. Ja, daarna pas. En het plaatje is nog uitgebreider. Want om een of andere reden wordt in vers 17 de opstanding van Lazarus in memorie gebracht. Dat wil zeggen, de opstanding van Lazarus was in zichzelf een uitbeelding van de opstanding van Christus, waarbij hij tot hoge priester gesteld werd, want de term Lazarus, de naam Lazarus, is de naam van de zoon van Aaron, de tweede, de opvolgende hoge priester. Eleazar zeggen we dan. Maar dat is Lazarus dus, in het Grieks, hè? Elazar, of hoe die maar heet. Goed dan ook, dat zijn herkenbare dingen. Evenzo in vers 23, hier in Johannes 12. Maar Jezus antwoordde hun zeggende, de uur is gekomen dat de Zoon des Mensen zal verheerlijkt worden. Precies, dat moest nog gebeuren. Het wijst allemaal vooruit. Na zijn opstanding, en dan sla ik weer een bladzijde om, naar hoofdstuk 13 van Johannes, vers 31. 13 vers 31. Als hij dan uitgegaan was, zeide Jezus, nu is de Zoon des Mensen verheerlijkt en God is in hem verheerlijkt. Onder is te verstaan wordt, hè? Dat lijkt me duidelijk, hè. Dat is in de meeste talen volstrekt hetzelfde. Nu wordt de Zoon des Mensen verheerlijkt en God wordt in hem verheerlijkt. Enzovoort. Dan gaan de volgende hoofdstukken ook over, want in die hoofdstukken zijn wij terecht bij de Heer Jezus in de nacht dat hij verraden werd. Met nog maar een paar uur te gaan tot zijn dood en dan de voortzetting daarvan uiteraard in zijn opstanding. Dat is waarnaar de Heer Jezus uitzag. Uiteraard, en in dat verband moet ik dan ook maar lezen, hoofdstuk 17. Dat is het afsluitende gebed van de Heer Jezus. Afsluitende gebed in de zin van de afsluiting van de dagen zijns vleeses, zijn aardse loopbaan. Dit heeft Jezus gesproken, vers 1, en hij hief zijn ogen op naar de hemel en zei, Vader, de ure is gekomen, verheerlijk uw Zoon, opdat ook uw Zoon u verheerlijke. Hetgeen dus enige dagen later daadwerkelijk gebeurde. En dan zou ik ook moeten lezen vers 5, vers 4 eerst. Ik heb u verheerlijkt op de aarde, Ik heb voleindigd het werk dat gij mij gegeven hebt om te doen. En nu verheerlijk mij, gij Vader, bij uzelf met de heerlijkheid die ik bij u had eer de wereld was. En dat gebeurde dus, zoals gezegd, enige dagen later. Met andere woorden, de verheerlijking op de berg is op voorhand een uitbeelding, op zijn minst van de opstanding van Christus, maar daarmee ook van al wat daarna volgt in de tegenwoordige positie van Christus, alvorens hij op de andere dag van de berg afkomt om de situatie op aarde op orde te stellen en die macht van die overheden en machten enzovoorts uit te bannen. Want zo gaat het verhaal dan verder. Het is een beeld van de tegenwoordige bedeling uitlopend in zijn wederkomst om zijn koninkrijk op aarde te vestigen. Overigens, de witte kleding die genoemd wordt, is sowieso eigenlijk al meteen een verwijzing naar priesterschap. Want de priesters werden geacht geen wol, maar linnen te dragen. De linnen lijfrok heet dat. Je vindt zelfs in de Bijbel de uitdrukking die de linnen lijfrok droegen. Dat betekent gewoon priesters. Waarbij het woord voor linnen betekent blank. Het is een synoniem voor wit. Dus per definitie, linnen is wit. Daar komt het tot neer. Is blank. Je hebt een ander woord voor wit, dat is Laban. Maar goed, en daar herkennen wij het woord blank weer in het Nederlands. Maar goed, dat bewaren we voor een andere keer. Maar de witte kleding is sowieso kenmerkend voor de priesters. En zeker ook de hoge priester, die weliswaar een tamelijk kleurrijk kleed had, om zo te zeggen. Die tamelijk goed versierd was met hemelsblauw, purper en scharlaken en edelstenen en goud en granaatappelen en wat het allemaal maar was. Als de hoge priester dienst deed op de grote verzoendag, die dienst die uitsluitend was voorbehouden aan de hoge priester, dan was hij volledig in het wit. En daar gaat het maar om, hè. En u weet toch wat witte klederen voorstellen? Huh? Rechtvaardigheid. Deze witte klederen zijn de rechtvaardigmakingen der heiligen enzovoorts. En in de opstanding worden wij geacht een wit kleed te ontvangen. Ja, zo wij niet naakt bevonden worden. En alle witte klederen geven niet allen evenveel licht. Sommigen krijgen spaarlamp mee. Maar dat is een... Zo. Maar ik wil het eerst maar even met u hebben over die twee mannen. Aardig, hè? En ziet, vers 30 is dat. En ziet, twee mannen spraken met hem, welke waren Mozes en Elia. Ik lees hem even snel voor uit Matthäus 17, vers 3. En ziet, van hen werden gezien Mozes en Elia, met hem samensprekende. Zullen we elkaar herkennen in de hemel? Nou ja, we krijgen in ieder geval zijn naamkaartje op natuurlijk. Zo maar. En in Marcus 9 vers 4. En van hen werd gezien Elias met Mozes en zij spraken met Jezus. Maar hier in Lucas staat er nog achter in vers 31... De welke gezien zijnde in heerlijkheid, zij zagen er dus ook zo uit, zeiden, spraken over, bespraken, zeiden zijn uitgang die hij zouden volbrengen te Jeruzalem. Waarover spraken zij, die drie daar op de berg? Ze hadden één onderwerp waarover zij spraken. Zal ik daarmee beginnen dan maar? Zij spraken over zijn uitgang, staat er. En daarstraks lazen we even in 2 Petrus 1... dat Petrus het had over zijn uitgang. Die heb ik toch, hè? Zijn uitgang. Ik geloof dat het woord nog maar één keer vaker in het Nieuwe Testament voorkomt? Ja, inderdaad. Dat is in Hebreeën 11, vers 22, waar het gaat over de uitgang der kinderen Israëls. Laat hem tot u doordringen. De uitgang der kinderen Israëls. Waar gingen zij uit? Uit Egypte. Gingen zij dood? Nee. Nou ja, letterlijk in ieder geval niet. Nou, toch? Zij gingen onderweg naar het beloofde land. Dat is het verhaal. Hier staat dus het woord exodos in het Grieks. Exodus, zoals wij het tweede Bijbelboek noemen. Diezelfde naam staat, hetzelfde woord wordt hier gebruikt. En de uitgang van Petrus is dat zijn dood, uit 2 Petrus 1, ja, oppervlakkig beschouwd wel, maar we zijn hier niet om dingen oppervlakkig te beschouwen. Hè. Dat kunt u, kan iedereen thuis wel doen, denk ik altijd maar. Hij had het uiteraard over wat Paulus noemt ontbonden te worden en met Christus te zijn. Dat is verreweg het beste. Hoezo dood? En Paulus spreekt over degenen die ontslapen zijn in Christus. En dat soort zaken meer. Zijn uitgang, jawel, uitgang uit deze wereld, dat noemen wij dood. Maar niettemin is het een ingang ergens anders in. Net als bij de exodus uit Egypte. Hebt u die? Dat gold voor Israël uit Hebreeën 11, het gold voor Petrus in 2 Petrus 1. En nou lezen we deze uitspraak weer, hè, die hier alleen maar in Lucas 9 staat. En die mis je dus als je alleen Matthäus en Marcus met elkaar vergelijkt. Wat deden die daar op de berg? Spreken over zijn uitgang die hij zoude volbrengen te Jeruzalem. Maar de Heer is niet eens in Jeruzalem gestorven. Dus je krijgt sowieso al problemen met zo'n uitdrukking. En waar we nou al uitgebreid gesproken hebben over de verheerlijking van Christus, zouden wij toch moeten begrijpen wat de term betekent hier, zijn uitgang. Die hij te Jeruzalem zal volbrengen. Hij ging inderdaad uit Jeruzalem. En buiten Jeruzalem werd hij gekruist. Zo is het toch? Maar de Bijbel zegt dat het een symbolische betekenis heeft. Dat zeg ik niet. Dat staat in Hebreeën hoofdstuk 13. Dus dan zoeken we die ook maar even op. Hebreeën hoofdstuk 13. Daar staat niet het woord exodos, uitgang, maar er staat wel een werkwoord in de betekenis van uitgaan. Er staat namelijk in Hebreeën 13 dat naar het voorbeeld van oudtestamentische offeranden, waar ik nu niet op inga, maar staat er wel in vers 11. Vers 10 en 11. Maar dat naar het voorbeeld van oudtestamentische offers, waarbij de lichamen van de offerdieren verbrand werden buiten de legerplaats. Naar dat voorbeeld heeft ook Jezus, vers 12, opdat hij door zijn eigen bloed het volk zou heiligen, buiten de poort geleden, want ze brachten hem buiten de poort van Jeruzalem en hebben hem daar gekruist. Met als consequentie, zo laat ons dan tot hem uitgaan buiten de legerplaats. Maar u begrijpt toch wat hier staat. Dit vind ik een van die fraaie schriftplaatsen waarin het verschil tussen symboliek en klare taal niet is aan te wijzen. Dat wil zeggen, de overgang niet. Het is allebei. In één keer. De Heer heeft buiten de poort geleden, naar het voorbeeld van de offerdieren die verbrand werden buiten de legerplaats. Dat was letterlijk buiten het legerkamp van Israël in de woestijn, eventueel. De Heer is ook letterlijk buiten Jeruzalem gekruist. Zo laat ons dan tot hem uitgaan buiten de legerplaats. Waar gaan we dan naartoe? Een van de 42 legerkampen van Israël in de woestijn, waar het maar was, die zijn er niet meer. Of gaan we de plek zoeken waar Golgotha was? Nou ja, waarschijnlijk nog is, maar tamelijk onzichtbaar gemaakt. Is dat dan onze plaats, letterlijk? Nee, natuurlijk niet, het is overdrachtelijk. Want die beide voorgaande beelden zijn inderdaad beelden, die bij de voorgaande geschiedenissen dus, hè, zijn beelden van tegenwoordige waarheid. Want Christus bevindt zich buiten de legerplaats, hij is uitgegaan. Buiten Jeruzalem letterlijk, anders gezegd buiten de legerplaats, daar leidt hij smaadheid, maar wij zouden net zo goed uitgaan tot hem, dus waar hij is, buiten de legerplaats en daar zijn smaadheid dragen, zegt vers 13. En daarna kom ik weer in Lucas 9. Zij bespraken zijn uitgang, zijn exodus. Wat slaat dat op? Op zijn dood? Nee, op de eenvoudige waarheid dat de zaligheid is uit de Joden. Om een of andere reden is men geneigd dat altijd als een positieve uitspraak te lezen in Johannes 4. De zaligheid is uit de Joden. Te vrezen valt dat het minstens even negatieve uitspraak is. Namelijk, het is eruit weggegaan en gegeven aan de Samaritaan. Oh nee, zou het niet over hebben vandaag. Is gegeven aan de heidenen. Bij de heidenen terechtgekomen. Buiten de legerplaats. Kijk, als je al die evangelisten gehad hebt, alle vier, dan kom je in Handelingen. En als je daar aan het eind van het boek bent, dan staat er samenvattend, dan hoeven wij die samenvatting niet te maken, dan staat er samenvattend aan het eind van het boek, in hoofdstuk 28, plechtig, het zij u dan bekend, moet nou maar bekend zijn, zeker na 28 hoofdstukken, het zij u bekend dat de zaligheid de heidenen gezonden is. Het is uit Jeruzalem weggegaan. En ook heel letterlijk, want Handelingen begint met zaligheid in Jeruzalem in Handelingen 1 en 2. En het eindigt met zaligheid in Rome en niet meer in Jeruzalem. Jeruzalem was daar geen plaats voor. In Jeruzalem werd Paulus gevangen genomen. En als de Heer niet ingegrepen had, zou hij er nog gedood zijn ook. En als gevangene kwam je in Rome terecht, smaadheid dragende, maar niettemin, dat is de situatie in onze tegenwoordige tijd. Buiten de legerplaats. Zij spraken over zijn uitgang die hij zouden volbrengen te Jeruzalem. Zij spraken daarover hoe hij Jeruzalem zou uitgaan. Dat impliceerde zijn kruisiging buiten Jeruzalem, ongetwijfeld. Maar waar we hier van doen hebben met verstrekkende beelden, lijkt het mij duidelijk dat het een uitgang is zoals ook de onze. Een uitgaan buiten de legerplaats. Een positie van heerlijkheid, wel te verstaan. Een positie zelfs, hoe moeilijk dat ook te begrijpen valt wellicht, een positie in het heiligdom, in de hemel zelf om zo te zeggen. Maar het is naar aardse maatstaven buiten de legerplaats. En waar op zoveel plaatsen gezegd wordt, en we hebben ze ook gelezen, sommige ervan, dat de Heer vooruitzag naar de heerlijkheid die hem voorgesteld was, en uitzag naar de uren waarin hij verheerlijkt zou worden, of gewoon waarin hij uitzag naar zijn uren, die vooralsnog niet gekomen was, zal toch duidelijk zijn waar ze hierover gesproken hebben. De Heer Jezus, Mozes en Elia in verheerlijkte gedaante. Zij spraken over zijn uitgang. Namelijk hoe hij deze vernederde situatie hier op aarde, deze vijandige situatie ook zou verlaten en verheerlijkt zou worden aan de rechterhand Gods. en hoge priester zal worden en oorzaak voor eeuwige zaligheid die voor allen die hem gehoorzaam zijn. En ongetwijfeld hoe de zaligheid uit zal gaan buiten de legerplaats en terecht zal komen bij een ander volk dat wel zijn vrucht zal voortbrengen. Populair gezegd, bij de gemeente, die geacht wordt niet Joods te zijn. Ondanks alle spraakverwarring dan van onze tegenwoordige tijd. Maar goed. En dan vervolgens. Twee mannen spraken met hem. Ik vind hem wel aardig. Dit is een van die keren dat er sprake is van twee mannen en dan staat erbij wie het zijn. Als je nou schrift met schrift vergelijkt. Zijn we aan het doen, hè? We vergelijken Matthäus, Marcus en Lucas. En we stellen vast dat Matthäus en Marcus niet, maar Lucas vertelt er wel bij. Ze spraken over zijn uitgang die hij te Jeruzalem zal volbrengen. Dan hebben we het verhaal compleet, want meer uitspraken hierover hebben wij verder niet. Hè? Als je nou schrift met schrift vergelijkt, als je toch bezig bent, hè, dan zoek je even op of je nog eens vaker in de Bijbel twee mannen tegenkomt. En het antwoord is ja. En van sommigen zijn we tamelijk zeker dat het niet maar gewone mannen waren. Dat waren Elia en Mozes trouwens ook niet, want die mannen die waren al, hoe lang geleden? 1000 tot 1500 jaar geleden van het aardse toneel verdwenen. Enigszins afgerond. En wij komen die twee mannen tegen, alleen daar staat er niet bij hoe ze heten. Maar dat weet je dan nu. Of niet dan? Want we komen ze wel tegen. Eens even kijken. We vinden twee mannen in Lucas 24. Dat is de eerste dag der week. Op een achtste dag, na acht dagen, weet u wel. Op een eerste dag der week. Zeer vroeg in de morgen stond, gingen zij naar het graf, vers 1, dragende de specerijen die zij bereid hadden. En sommigen met haar, een lieflijke reuk. En zij vonden de steen afgewenteld. Nou ja, als je toch aan het vergelijken bent, dan moet je eens in de Bijbel zoeken waar er nog meer een steen rolt. Of wordt afgewenteld. Dan ben je toch, begin in Genesis, hè. De eerste die ik mij herinner, die een steen afwendelde, was Jacob trouwens. Een mannetjesputter. Dat was een steen die van de put rolde, ja. Dus ze wachten op dat al de herders bij elkaar waren. Toen zei Jacob, oh dat hoeft niet, ik doe het wel even. In mijn eentje. En dan zie je hoe zijn aardige huisman, want dat was hij, het liefje van zijn moeder, ineens over bijzondere krachten beschikte. Wie zal de steen afwendelen? En hij deed het. Dat is niet voor niks zo. En die komt ook terecht bij die steen zonder handen afgehouwen. Die kwam zomaar ergens van bovenaf rollen, zal ik maar zeggen. En raad is wat precies op de 10 tenen van het beeld van Nebukadnezar. Je weet toch wat het is, die steen. Ik bedoel, dat is schrift met schrift vergelijken. En je komt terecht bij Bijbelse symboliek. En je gaat de plaatjes langzamerhand herkennen. Opstanding van Christus. Jacob maakte er trouwens een gewoonte van om met stenen te rollen. Daar was hij mee begonnen in Bethel trouwens. Hè? En hij zette die steen rechtop en zalfde hem. En dan weet je van begin af aan wat die steen voorstelt. Een gezalfde, de Messias namelijk. Christus. En het wegrollen is zijn opstanding uiteraard. En van de put af dan komt er water ter beschikking. Levend water. Zou uit zijn binnenste vloeien. En als je daarna terechtkomt in Exodus en je komt terecht bij dat er water komt uit een rots, dan verbaas je dat allang niet meer. Toch? Nee, broeder, en zelf als je tot de ontdekking komt dat die steen achter hen aanrolde, niet schrikken, om hen overal waar ze waren van water te voorzien, dan denk je, och, het Zou kunnen. En verder hebben we het er nog wel eens over. Bij gelegenheid. Zij vonden de steen afgewenteld van het graf en ingegaan zijnde vonden zij het lichaam van de heer niet. Je vraagt je af of ze misschien daarbinnen dan toch water vonden. Als je al die plaatjes naast elkaar legt. Hè? Maar goed. Maar zij vonden het lichaam van de Heere Jezus niet. Om de eenvoudige reden dat hij was opgestaan natuurlijk. En het geschiedde, als ze daarover twijfelmoedig waren, zie, twee mannen stonden bij haar in blinkende klederen. En als je net Lucas 9 gelezen hebt, dan weet je toch wie die mannen zijn, of niet? En als u dan zegt, maar ik dacht dat het engelen waren, dan zeg ik, ja nou, zei ik iets anders dan. Een engel is in ieder geval een boodschapper en ze brengen een boodschap. Ze praten weer ergens over, waarschijnlijk over zijn uitgang. Al was het maar uit het graf, toch? En voor zover ik dacht dat engelen hemelse wezens waren, moet ik u zeggen, nou, dat is niet altijd het geval. Maar in dit geval wel, want Elia en Mozes waren in ieder geval al lang niet meer aards. Toch? Dat is toch geen probleem? Maar we weten nou hoe ze heten. Mozes en Elia, als u mij vraagt. Kom ik op terug natuurlijk, waarom die twee dat zijn. Maar eerst nog even handelingen 2. Nee, eerst Johannes 20. Dat is bij dezelfde gelegenheid. Johannes 20, vanaf vers 11, Maria stond buiten bij het graf wenende. Als zij dan weende, bukte zij in het graf en zag twee engelen in witte klederen zitten. In het wit staat er gewoon, hè. Of nog korter, zag twee engelen in wit zitten. Eén aan haar hoofd en één aan de voeten waar het lichaam van Jezus gelegen had. En die zeiden tot haar, enzovoorts. En dit is uiteraard min of meer dezelfde geschiedenis. Dus het lijkt me duidelijk. Dat heb je hem al twee keer. En daarna zijn we er nog niet, want we komen nog terecht in Handelingen hoofdstuk 2. Zei ik 2? Oh. Die aantekeningen die kloppen ook nooit hoor. Handelingen 1. Waar zojuist gezegd was in vers 8, maar gij zult ontvangen de kracht des Heilige Geestes die over u komen zal. En gij zult mijn getuigen zijn, zult Jeruzalem, ons geheel Judea en Samaria tot aan de uiterste draden. En als hij dit gezegd had, werd hij opgenomen daar zij het zagen. En een wolk nam hem weg van hun ogen. Mind you, we zijn hier weer op een berg. En een wolk nam hem weg van hun ogen. Die wolk, daar hebben we al over gelezen in Lucas 9. Want daar maakte een wolk ook een einde aan de voorstelling. En hier ook. En dan staat er, vers 10. En alzo zij hun ogen naar de hemel hielden terwijl hij heenvoer, ziet, twee mannen stonden bij hen in witte kleding. Nou, lijkt me duidelijk. Mozes en Elia. Waarschijnlijk een andere berg deze keer. Nee, dit is de Olijfberg, dat is duidelijk bedoel ik. Maar het is nooit duidelijk geworden wat die berg was, welke die berg der verheerlijking was. De enige die het weten welke berg het was, zijn degenen die in het land geweest zijn. En die hebben zich laten vertellen dat dat de berg Tabor was. Want het is natuurlijk een mooie berg. En het is een bezoekje waard. Voor de toeristen, enzovoort. Maar als je de commentaren nakijkt, ik weet nooit welke dat zijn. Maar als je de bijbelcommentaren nakijkt, dan zeggen ze altijd meteen, het was niet de berg Tabor. Dus vooruit maar weer. Welk het was, doet er ook niet toe. Bovendien, als het een beeld is van de hemel, dan ligt het voor de hand dat we niet weten welke berg het was. Toch? Een voor ons onbekende plaats. Maar goed, daar gaat het me nou verder niet om. Maar die mannen in witte klederen, die er weer bij zijn. Ik ben zelf van overtuigd, het zijn Mozes en Elia. Omdat ze ons op de berg der verheerlijking, om zo te zeggen, geïllustreerd worden. En u vraagt zich af, maar wat hebben die met zijn uitgang van doen? En let erop, dat die andere keren, dat was dus bij het geopende graf en op de Olijfberg waar de Heer ten hemel voer, daar vind je dus de uitgang van de Heer Jezus gecompleteerd, zoals ik geprobeerd heb het u voor te houden. Niet maar zijn dood, maar zijn verplaatsing. Uitgaan uit deze wereld, om zo te zeggen, de legerplaats als zodanig achter zich latende enzovoorts. En het ligt voor de hand, dat waren twee mannen in witte klederen waren, die met hem daarover spraken, dat die twee mannen in witte klederen bij het graf en op de Olijfberg, dat het dus dezelfde twee witte mannen zijn. En dus zijn het, omdat de namen erbij staan, Mozes en Elia. Daarmee is het verhaal trouwens niet af. Ik ga maar voortvarend verder. In de toekomst vinden we die twee mannen alsnog in de legerplaats. Maar ook zij verlaten die alsnog. Dat moet nog gebeuren. Dat is wat aangekondigd wordt. Min of meer. Maar het wordt aangekondigd in het Oude Testament, waar immers aangekondigd wordt de komst van Elia. En in elk geval een profeet zoals Mozes. En als u mij vraagt, degene die het meest op Mozes lijkt, is uiteraard Mozes zelf. Dus het is wel verrassend, maar ik heb er niet zoveel problemen mee. Ook in Joodse kring wordt eventueel Mozes verwacht. Niet door iedereen, maar sommigen wel. Elia wordt veel uitgebreider verwacht. Jeremia ook, maar we zullen het maar niet over hebben. Dat is trouwens buiten de orde nu. Er zit ook een heel verhaal aan vast. Maar Mozes en Elia in elk geval wel. Ze worden aangekondigd. In de laatste verse van het Oude Testament staat er nog zwart op wit. En in Openbaring, want de discussie over Johannes de Doper sla ik nu gewoon over. Die kwam in de geest en kracht van Elia. Maar ik ga meteen naar Openbaring, hoofdstuk 10, nee 11. Openbaring hoofdstuk 11. Waar aangekondigd wordt door de Heer in vers 3. En ik zal mijn twee getuigen geven. Nou ja, ze konden in ieder geval getuigen van de opstanding van Christus, daar stonden ze bij. Deze twee mannen. Ik zal mijn twee getuigen geven. En zij zullen profeteren 1260 dagen met zakken bekleed. Deze zijn de twee olijfbomen en de twee kandelaren die voor de God der aarde staan. Dat is een verwijzing naar Zacharia 4, zodat je alsnog geacht wordt dat beeld, die typologie, die beeldspraak uit Zacharia 4 te begrijpen. Over die olijfbomen en die takken van olijfbomen die olijfolie produceerden zonder dat er een mens aan te pas kwam. Waarbij de olie verzameld werd in een kruik, geloof ik. Gaan we niet bespreken nu. Maar je vraagt je af, wat stelt dat voor? Hier staat wat het voorstelt. Het is ook niet het eind van het verhaal, maar hier staat wat het voorstelt. Ze zijn een beeld van deze twee getuigen die de Heer in de toekomst zou geven. En wie zij zijn, staat er weliswaar niet expliciet, maar wel impliciet bij. En het is een mooie gelegenheid om die begrippen te illustreren. Expliciet en impliciet. Het staat niet expliciet dat het Mozes en Elia waren, want hun namen staan er niet. Expliciet. Maar ze worden beschreven en daaruit weten wij wie het zijn. Dat is ook heel gewoon, toch? Je geeft een beschrijving van iemand. En dan zeg je, oh, dat is die, nou weet ik het. Ja, precies. Daarom heb ik altijd problemen als mensen niet begrijpen over wie het hier gaat. Want die beschrijving past op niemand anders dan op Mozes en Elia. Lees maar. Want er staat vers 6. Deze hebben macht de hemel te sluiten, opdat geen regen regene in de dagen hunner profetering. En we weten van Elia dat zijn bediening begon met een gebed waarop God de hemel sloot en het 3,5 jaar lang niet regende. En dan zegt u, staat dat dan in 1 Koningen erbij? En dan zeg ik, nee, dat staat daar niet bij, maar dat staat in het Nieuwe Testament, maar je zou schrift met schrift vergelijken. In het Nieuwe Testament staat het zelfs 2 keer, geloof ik. Maar goed, misschien zit ik ernaast, maar u moet toch alles controleren. Dus het komt goed uit. De Heer Jezus had het erover. Elia was een man van gelijke beweging als wij en het regende niet 3,5 jaar lang enzovoorts op grond van zijn gebed. En ik meen dat ook Jacobus het aanhaalt. 3,5 jaar. En hoe lang zouden die getuigen profeteren? 1260 dagen. Dat is 3,5 jaar. 42 maanden, ook goed. Dat is 3,5 jaar. Dus, en we hebben 2 getuigen. 1 daarvan is dus die Elia. Waarom ook niet? Er staat toch in het Oude Testament dat Elia zou komen eer dat die grote en vreselijke dag des Heren komt. Waarover Openbaring spreekt. Dus dat is makkelijk genoeg. En dan staat er, en ze hebben macht over de wateren om die in bloed te verkeren en de aarde te slaan met allerlei plagen zo menigmaal als ze zullen willen. En dan heb je automatisch Mozes. Ontleend aan de plagen bij de uittocht uit Egypte, bij de uitgang uit Egypte. Lijkt me duidelijk. En deze 2 getuigen, daarvan staat dat zij hun werk als profeten, als getuigen zullen doen in de heilige stad, uit vers 2. Ja, dat is niet Rome. Dat noemen wij wel de heilige, nou noemen zij de heilige stad, wij niet. Rome. Maar het is uiteraard Jeruzalem. En nu we toch bezig zijn met dit soort zaken en schrift met schrift vergelijken, lezen we vers 8 of vers 7. Als zij hun getuigenis zullen geëindigd hebben na 3,5 jaar, zal het beest dat uit de afgrond opkomt hun krijg aandoen. Daar heb je Amalek. En het zal hen overwinnen en zal hen doden. Mozes en Elia zullen alsnog sterven. En hun dode lichamen zullen liggen op de straat der grote stad die geestelijk genaamd wordt. Die geestelijk genaamd wordt. Sodom en Egypte. Ja, het is Jeruzalem. Wordt geestelijk genaamd Sodom en Egypte. Waarom? Omdat het oordeel over Sodom en het oordeel over Egypte in het Oude Testament al model staan voor het oordeel dat God zou brengen over een ongelovige wereld in het algemeen. En over Babel, maar zeker ook over Edom en niet in de laatste plaats Jeruzalem. Daar zal het beginnen trouwens. En daarom wordt het genoemd Sodom en Egypte. Nou ja, dan zit er nog meer achter, want dan moet je die geschiedenis van Sodom nagaan en dat soort dingen weer. Maar het zal duidelijk zijn dat deze 2 getuigen dus alsnog in de legerplaats, letterlijk, zo letterlijk mogelijk, zullen komen in Jeruzalem, om daar gedurende de eerste helft van de 70ste week van Daniël het evangelie te prediken. Daar komt het populair op neer. Heeft dat resultaat? Nou ja, ze worden gedood. Na 3,5 jaar. Waarom ook niet? Voor zover wij hebben kunnen nagaan, werd de Heer Jezus zelf na 3,5 jaar ook gedood. Toch? En hoe loopt het af? Want daarmee is het niet af. Er staat in vers 11, en na 3,5 dagen is de geest des levens uit God in hen gegaan en zij stonden op hun voeten en er is grote vrees gevallen op degene die hen aanschouwden en ze hoorden een grote stem uit de hemel die tot hen zei, kom herwaarts op en ze voeren op naar de hemel in de wolk. Je hebt het niet meer nodig, maar je herkent nou toch nog steeds die 2 mannen en die wolk op de berg der verheerlijking en op de Olijfberg. En ze verdwenen in de wolk en hun vijanden aanschouwden hem. Dat wil zeggen, zagen en gaan enzovoorts. En uit het verband blijkt dat dit niet de gelegenheid is van de ondergang van Jeruzalem of iets dergelijks, of de bekering van een overblijfsel in de Joodse staat. En aangezien je dus niet bent hier aan het eind van de tweede helft van de 70ste week, ben je hier dus logischerwijze aan het eind van de eerste helft van de 70ste week. En dan past die precies, want dan valt de dood van de twee getuigen samen met de onthulling, dan wel de oprichting van de gruwel der verwoesting, dat beeld, in Jeruzalem in de heilige plaats. Synchroniseert prima. En zo schuiven dan de profetieën in één enzovoorts. Maar goed, dat is nou verder ons onderwerp niet. Maar je krijgt onderwerp voldoende aangereikt in ieder geval. Mozes en Elia. In de eerste plaats, wij zouden ons realiseren dat weliswaar bij gelegenheid, at sundry times, zeggen de Engelsen, bij gelegenheid de heer wonderen deed in de dagen van de oud-testamentische geschiedenis, maar dit was geen regel. Dat was niet de gewoonte, dat was tamelijk uitzonderlijk, dat was incidenteel. Het neemt niet weg dat wij hele clusters vinden van wonderen dan wel tekenen in de oud-testamentische geschiedenis, maar dat was alleen in de dagen van Mozes. Nou ja, en zijn onmiddellijke opvolgers, dat wil zeggen de direct volgende generatie van Jozua. En in de dagen van Elia. Nou ja, en die van de volgende generatie, Elia's onmiddellijke opvolger, namelijk Elisa. En voor zover er nog zo'n periode bestaat, zijn we terecht in de dagen van de Heer Jezus. En in de volgende generatie, dat wil zeggen de dagen van zijn onmiddellijke opvolgers hier op aarde, namelijk de discipelen. En dan zijn we dus terecht in Handelingen. Nou ja, eigenlijk maar in de eerste tijd van Handelingen, want daarna hield het al op. Hebben jullie die nog? Op die wijze worden de geschiedenissen van Mozes, Elia en van de Heer Jezus zo zonder meer met elkaar verbonden. Het waren dagen van bijzondere activiteit van Gods wegen, hoofdzakelijk door tekenen, door wonderen uiteraard, met een betekenis. Daarom heet het tekenen en wonderen. Tekenen namelijk wonderen, wonderen namelijk met een betekenis. Ik blijf volhouden, de wonderen zijn tekenen omdat ze illustraties zijn, het zijn tekeningen. Het is ook een beetje vreemd dat wij verschil maken tussen tekeningen en tekenen. Het is toch hetzelfde. De plaatjes zijn uitbeeldingen van iets. Hè? Waarna de vraag is, maar waarvan zijn die tekenen dan een uitbeelding? En het antwoord is altijd hetzelfde. Al die tekenen in het Oude Testament, en ik spreek nu met name dus over die van Mozes en Jozua, en Elia en Elisa, en vervolgens ook die van Jezus en via de discipelen. Al die tekenen zijn tekenen van Gods werk in onze tegenwoordige bedeling. Het is niet anders. En het staat in 1 Korinthe 10. Als over de situatie in de woestijn gesproken wordt, van Israël in de woestijn, met al die wonderen die de Heer deed en die regelmatig weer aangehaald worden enzovoorts, dan staat er, deze dingen alle zijn hun lieden overkomen, ons tot voorbeeld wie? Ons op welke de einden der eeuwen gekomen zijn. Dat is een beschrijving van onze tegenwoordige bedeling enzovoorts. En zijn tot lering van ons. Zie? En hoe dat werkt staat er is voor een deel in 1 Korinthe 10 bij. En anders staat het er wel bij in Hebreeën 3 en 4. En daarna in Hebreeën 9, dan ben je toch een aardig end op streek. Hebreeën 8, Hebreeën 9, dan ben je een aardig end op streek. En dan blijkt dat in die tekenen onze tegenwoordige bedeling uitgebeeld werd. Op voorhand. Wanneer de echte Messias, niet Mozes, maar de profeet als Mozes, waarbij de echte profeet en middelaar van het nieuwe verbond gekomen zou zijn, enzovoorts. En dat op een of andere wijze de profetieën over de komst van Elia van toepassing zijn op de Heer Jezus in zijn eerste komst, ja, dat kan ik zo gauw niet uitleggen, dan moet ik er nog meer schriftplaatsen naast leggen. Maar zo is het nou eenmaal. Al die tekenen wijzen op het tegenwoordige werk van Christus. En lees ze maar na. En ik zeg dit nu zo, en ik weet wel dat sommige mensen opkijken, die zeggen, wat hoor ik nou toch allemaal? Maar meestal wordt het niet gezegd, maar leest men die geschiedenissen uit het Oude Testament en heeft men, de gemiddelde predikant zal ik maar zeggen, heeft er niet de minste problemen mee om uit het verhaal een lering voor ons te destilleren, toch? En dat belangrijke in het ooglopende zaken in die geschiedenissen uitbeeldingen zijn van tegenwoordige waarheid. Ja, dat zeggen we niet eens zo. Dat vinden we als vanzelfsprekend. We leggen het, over elkaar heen als het ware. Wij zijn verlost uit Egypte. Je komt in Calvinistische kring terecht. Je gaat naar de kerk en wat hoor je daar? Ik ben de Heer uw God die u uit Egypte land heeft uitgeleid. En je was er zelfs nooit. Letterlijk. Maar met een beetje goede wil begrijp je meteen dat men het overdrachtelijk bedoelt. Ik wou zeggen dat men het overdrachtelijk meent, maar dat lijkt me iets te sterk. Maar vooruit maar weer, hè. Ik bedoel, maar men zou dat concluderen. Dat is nou eenmaal zo. Dat blijkt zo te zijn. En dat geldt dus ook voor die tekenen of wonderen die wij niet begrijpen of waar we niet meteen een levensles voor onszelf uit kunnen destilleren of wat dan ook maar. Maar het is wel zo. En waar het op neerkomt, maar dat kan ik nauwelijks nog vertellen, maar waar het op neerkomt is dat, ik kan het wel kort doen, hè, deze keer weer eens, hè. Waar het op neerkomt is dat Mozes en Elia op een of andere wijze niet alleen onze tegenwoordige waarheid gedemonstreerd hebben in hun doen en laten, in hun geschiedenissen. Maar ik persoonlijk ben ervan overtuigd, want ik heb het nagevraagd aan Petrus, ik ben ervan overtuigd dat zij ook geweten hebben wat de betekenis van die tekenen was. Ik heb het nagevraagd in 1 Petrus 1. Dat is die beroemde tekst over dat de profeten hun eigen profetieën onderzochten, omdat ze niet begrepen. En aan hun is toen bekendgemaakt, geopenbaard van Gods wegen, maar waarschijnlijk ook door de bestudering van die dingen, is hen bekendgemaakt dat zij ons bediend hebben. Dat wil zeggen dat zij spraken over onze tegenwoordige tijd, gelegen tussen het lijden dat op Christus komen zou staan en de heerlijkheid daarna volgende. En waar die twee, Mozes en Elia, zicht gehad hebben, ik bedoel het tamelijk letterlijk, zicht gehad hebben op gemeentelijke waarheid, en hoewel zij leefden in een tijd van onwetendheid, zij niettemin geweten hebben, de term heb ik uit Handelingen 17, de tijden der onwetendheid, maar zo onwetend waren zij niet. En om die reden zijn zij degene die uit de oud-testamentische geschiedenis worden losgeweekt van Gods wegen, om alsnog deel te hebben aan de dingen die zij gekend hebben. Waarna je nog moet vragen, want dat heb ik inmiddels overgeslagen, waarna je nog moet vragen, maar waar heb je dat nou voor nodig? En het, hè? Ja, hoeft toch niet? Nee, misschien niet, maar het is nu helemaal zo gelegen, broeders en zusters, dat de gemeente geacht wordt een collectief, een geheel te zijn. En dat betekent inderdaad dat als de opname van de gemeente plaatsvindt, de hele gemeente hier van de aarde verdwijnt. Maar aangezien er altijd een gelovig overblijfsel zou zijn op aarde, en aangezien de prediking van het evangelie aan Israël, beginnend bij Juda en beginnend bij Jeruzalem, met dank aan Handelingen 1, de taak is van de gemeente, ontstaat er dus een probleem, Want hoe krijg je het voor elkaar om twee leden van de gemeente te laten achterblijven om alsnog, minstens twee getuigen immers, om alsnog het evangelie te prediken als de hele gemeente als collectief zou worden opgenomen? En kennelijk is het zo opgelost dat als de gemeente wordt opgenomen en de eerste helft van de 70ste week van Daniël begint, nou ja, de 70ste week van Daniël begint, en er dus geen gelovige is op aarde, dat God twee van die oud-testamentische profeten, die een schat aan ervaring trouwens ook met zich meenemen, zal ik maar zeggen. Ja, ze zijn ervaringsdeskundigen. Dat die twee alsnog het werk van de gemeente zullen voortzetten om daarna als nieuwtestamentische gelovigen van voor de bekering van het Joodse volk officieel deel te hebben aan de gemeente en dus alsnog hun eigen opname meemaken en de Heer tegemoet gaan in de lucht, iets later dan wij. Waarmee ik dus ook gezegd heb, hopelijk, dat ik geloof dat Mozes en Elia alsnog deel uit zullen maken van de gemeente. Voor zover dat niet al het geval is, dat kan ik niet overzien. Maar in ieder geval, zij maken daar deel van uit, dan. En doen ook het werk van de gemeente. En de volgende stap is, nou ja, laat ik het eerst maar verder illustreren dan. Een illustratie van het verhaal is dit, dat gemeentelijke waarheid, zoals Paulus die ontvangen heeft, niet van vlees en bloed en niet van mensen. Gemeentelijke waarheid is zoals Paulus die ontvangen heeft, van God afkomstig en is geopenbaard geworden op de Sinaï. Alleen bij het noemen van Sinaï denkt u ogenblikkelijk aan Mozes. Daarom vond ik het wel leuk om van de andere kant binnen te komen. Maar van Paulus lezen wij, ik zoek me zo niet op, maar dat kunt u zelf ook allemaal toch. Van Paulus lezen wij in Galaten 1, dat nadat hij tot geloof gekomen was, is hij niet te raden gegaan bij vlees en bloed en dus ook niet bij de apostelen in Jeruzalem. Hij wist niet waar hij was, hij kon er geen kant mee op. Hij was door het Jodendom onderwezen, maar hij zat kennelijk mis. Hij had zich op de hoogte gesteld van het christendom en daar zat hij ook mis, want hij begreep er niks van. En dus zegt hij, ben ik terstond niet te raden gegaan bij vlees en bloed, maar ik ging naar Arabië. Hè? Leuk, hè? Niet bij vlees en bloed, maar bij de geest dus. Maar, hij zegt, ik ging naar Arabië. De volgende vraag, wat is er in Arabië? En dat antwoord staat twee hoofdstukken verder, of drie, staat in hoofdstuk 4. Want daar wordt geïntroduceerd Sinaï, een berg in Arabië. En dat staat nergens anders in heel de Bijbel. Waaruit je maar weet, ziet dat Paulus nog wist waar die berg echt was, hè? In Arabië. Maar goed, dat is een zijlijn. Daar is hij dus geweest en het ligt zeer voor de hand, nu, zeer voor de hand. Want wat deed Mozes daar eigenlijk? Maar ook, wat deed Elia daar eigenlijk? Want dat zijn de twee die we uit de oud-testamentische geschiedenis kennen, die ooit op die berg ontboden werden door de Heer. En van Mozes is natuurlijk het belangrijkste. Bij Mozes komt de wet vandaan, Paulus kende de wet, maar hij begreep er niks van. En hij zegt, weet je wat, ik ga terug naar de bron. Ik ga naar Sinaï, ga kijken naar waar Mozes het vandaan haalde. En op de Sinaï, op die berg, die in een wolk was, hou me even vast, eventjes maar, op die berg met die wolk en het hevige onweer en alles. Maar goed, op die berg heeft Mozes gezien naar nieuwtestamentische, namelijk naar gemeentelijke waarheid. Dat weten wij zeker. Er staat in Hebreeën 8, schrijf het op, zoek het op. Er staat in Hebreeën 8 dat Mozes de tabernakel moest inrichten en er staat dat tot hem gezegd werd, het komt letterlijk uit Exodus, zie dat gij het alles maakt naar het voorbeeld dat u op de berg getoond is. Maar als Mozes een maquette gezien heeft van de tabernakel, waarom had hij dan al die voorschriften nodig, hoe die tabernakel gebouwd moest worden, wat de afmetingen waren, en waarom waren er dan mannen nodig als Bezaliel en Aholiab, die van de geest waren onderwezen over hoe die tabernakel gemaakt moest worden? Het antwoord is, hij heeft ook geen maquette gezien van de tabernakel. Het is andersom, de tabernakel is een maquette. Een afbeelding van geestelijke waarheid. En dat is toch niet nieuw, lijkt mij, want het is tamelijk orthodox om in de tabernakel de vorm, de afmetingen, de materialen en de inrichting een uitbeelding te zien van christelijke waarheid. Nou goed, dat is wat hij gezien heeft. En dan heb je kunstenaars nodig, liefst met een goed geestelijk onderwijs, om deze abstracte dingen, die immers niet tastbaar zijn, om die alsnog beeldend voor te stellen. Dat wil zeggen, om die gestalte te geven in beeldende kunst, want dat was wat de tabernakel was. Zodat wij via die beelden de waarheid zouden verstaan. Omtrent een tabernakel met twee vertrekken. De eerste is open en is alle dagen dienst, 24 uur. En de tweede is afgesloten. Als uitbeelding van een oud verbond waarin alle dagen dienst is. Toch? Terwijl een nieuw verbond in aantocht is, maar nog niet geopend is. Dat wacht op het scheuren van het voorhangsel. Enzovoorts. Dit soort dingen die dan dus ook in Hebreeën 9 en verder 10 min of meer aangestipt worden, want meer gebeurt er ook niet. Wij worden geacht die plaatjes te begrijpen. Maar ik bedoel dit alleen te zeggen, om aan te geven dat Mozes geestelijke waarheid, nieuwtestamentische gemeentelijke waarheid gezien heeft, die vervolgens werd niet gepredikt, dat mocht hij niet. Maar werd uitgebeeld in de tabernakel en in het algemeen in de oud-testamentische eredienst. En toen Paulus daar kwam op dezelfde plek, eeuwen later, heeft hij dezelfde dingen gezien. Die moest er niet een model van maken, die moest het gewoon prediken. En hij beklaagt zich aan de Corinthiërs, bij de Corinthiërs, dat zij niet bereid zijn om ernaar te luisteren, zij stonden het hem niet toe. Hij zegt, ik heb onuitsprekelijke dingen gezien die het me niet gegeven zijn om uit te spreken. Niettemin was het zijn opdracht, schreef hij ook aan de Corinthiërs. De uitdeling is mij evenwel toevertrouwd. En indien ik dat gewillig doe, heb ik loon. Dat is 1 Korinthe. En in 2 Korinthe zegt hij, het is mij niet geoorloofd het uit te spreken, omdat de Corinthiërs niet horen willen. Maar waar had hij het vandaan? Van de Sinaï. Nou ja, hij is opgetrokken geweest tot in de derde hemel. En of dat in het lichaam was of uit het lichaam, ja, dat wist Mozes ook niet. Maar het is dezelfde gebeurtenis. Een gelijksoortige gebeurtenis. En vandaar dat je gemeentelijke waarheid geïllustreerd vindt in de tijd van Mozes. En op gelijke wijze, maar minder omstandig, was het later Elia. Ook iets met 40 dagen zonder eten en drinken, net als Mozes. Maar was het Elia die van Gods wegen gezonden werd naar Arabië, dat wil zeggen naar de Sinaï, naar Horeb. En de Heer zegt, en daar spreek ik je wel weer. Waarom? Nou ja, Elia heeft daar bij die gelegenheid dus ook nieuwtestamentische waarheid gezien. Wat hij gezien heeft staat er niet bij, maar wel dat de Heer zich aan hem heeft geopenbaard daar. En wat hij daarna moest doen, koningen, meervoud, koningen gaan zalven. Maar goed, lijkt me beter dat ik daar niet op inga. Maar nieuwtestamentische waarheid begint in ieder geval met het zalven van een koning. Laten we het zo zeggen. Hè? Ja, dat is waar het over gaat. Later vinden we trouwens de Heer Jezus ook zonder 40 dagen zonder eten en drinken. En ook in een woestijn en ook op een berg. Zodat ik nog altijd denk dat dat dezelfde berg was. En dat het dus niet was in de woestijn van Judea, maar de woestijn van Arabië. Maar dat kan ik niet bewijzen. En daarna vind je Paulus. Op een berg, en daar staat het gewoon van, een berg in Arabië. Maar ik denk dat het zo aansluit. Zie? En Mozes, Elia en uiteindelijk Paulus dezelfde dingen gezien hebben. Nieuw Testament is een meer specifiek gemeentelijke waarheid. Zie? Die geïllustreerd wordt in al die tekenen. En dus worden deze oud-testamentische twee gelovigen, die deze dingen toch zo uitdrukkelijk gezien hebben, aan wie het geopenbaard is, geloof ik, worden ingedeeld in nieuw-testamentische tijd om alsnog een bediening te vervullen. En daarom verdwijnen ze op merkwaardige wijze uit de oud-testamentische geschiedenis. Allebei hebben ze een afgebroken zaak gedaan, om zo te zeggen. Hun bediening hield zomaar ergens op, maar die bediening zal voortgezet worden in de toekomst. En dan laat het zich begrijpen dat dezezelfde Mozes en Elia daar bij de Heer waren en deelden in zijn heerlijkheid. Ze werden gezien. Ze zijn ook bronnen voor nieuwtestamentische waarheid bovendien. En één stapje verder moet ik zeggen, zij worden in de Bijbel dus niet alleen geassocieerd met de gemeente, maar zij worden ook geacht de vertegenwoordigers te zijn van de wet en de profeten, die immers allemaal gesproken hebben over de Messias en zijn verheerlijking. Dat is wat de Heer Jezus er zelf van zegt en later de apostel Paulus ook. Maar we moeten het hier dringend bij laten, anders komen wij in de war met de liturgie of zoiets. En geven het woord aan broeder Bosch.